Gemeente, een paar weken terug logeerden wij een nachtje bij een van onze kinderen. En op enig moment werd ik wakker. En ik dacht, oh, het is nog zo donker. We kunnen nog wel een paar uur. Dus je draait je om. En ik sliep. En op enig moment werd ik weer wakker. En ik dacht, oh, het is nog steeds zo donker. Hé? Wat is er toch aan de hand? En toen kwam ik op het idee om de deur eens even open te drukken. En toen zag ik dat de zon al volop scheen. Want wat was het probleem? Ze hebben boven van die rolluiken voor de ramen. En dan blijft het gewoon aardedonker. Aan de zon lag het niet. De zon scheen volop, maar de rolluiken waren dicht en het licht kon niet naar binnen. Begrijpt u de boodschap van de preek al? Want als het nog steeds donker is in uw hart, dan ligt dat niet aan het evangelie, toch? Dan ligt dat niet aan de zon der gerechtigheid die opgegaan is in deze wereld, om te verlichten hen die in duisternis zijn gezeten. Daar ligt het niet aan. Maar dan ligt het wel aan al die bedekkingen die er op ons hart liggen, die we over het woord hebben gelegd, dekselen. Zoals ze dat ook in de synagoge doen, hè. Ik heb het wel gezien. Als het dan de dag van de vreugde der wet is, dan nemen ze die kostbare Torahrol. En die is natuurlijk in een doek gewikkeld met een koord eromheen. En dan vervolgens gaat er nog eens een keer een miel overheen. Een prachtig kleed. En zo wordt die Torahrol door de synagoge gedragen. Bedekt. Bedekt. Zonder te ontdekken wat nou het doel is van de Torah. Het einde van de Torah. En zouden wij ook zo met het evangelie kunnen omgaan? Dat is een belangrijke vraag. Want als het gaat om Paulus, hij heeft het evangelie onvervalst en onbedekt verkondigd. En als hij dan nog steeds stuit op een muur van ongeloof, dan ligt dat niet aan God. Dan ligt dat niet aan het evangelie trouwens. Zo hebben onze vaderen toch ook beleden. Als ik de Dosse leerregels erbij neem, hoofdstuk 1, artikel 5, de oorzaak of schuld van dat ongeloof, gelijk ook van alle andere zonden, is geenszins in God, maar in de mens. Kunt u er amen op zeggen? Het ligt niet aan de Here. Paulus, hij schrijft aan de gemeente van Korinthe. En wat hij doet, dat heeft hij al eerder gedaan. Nou, wat doet hij dan, dominee? Ja, je moet het maar aandurven, hè. Wat aandurven? Hij vergelijkt zich blijkbaar met niemand minder dan met Mozes. Hij vergelijkt zich met Mozes, de man Gods, die met God sprak als van aangezicht tot aangezicht, zoals een vriend, een man met zijn vriend spreekt. Maar hij doet het wel. Want als het gaat om Mozes, er waren twee momenten waarop Mozes zijn aangezicht bedekte. En het eerste moment vond plaats, ja, ook bij de Horeb. Bij de brandende braambos. Toen Mozes in de woestijn was en hij zag een braambos die in brand stond, maar niet verteerde. En zijn belangstelling was gewekt en hij ging er naartoe. En toen was het God die zich aan Mozes openbaarde. God sprak hem aan. De ik zal zijn die ik zijn zal. En de Heere zei tegen Mozes, doe de schoenen van je voeten, want de plaats waarop je staat is heilige grond. En Mozes, hij bedekte zijn aangezicht. Want wie zal God zien en leven? De Heilige, de Almachtige, de gans andere, die met de minste zonde geen gemeenschap kan hebben. Die de zonde haat. Mozes bedekte zijn aangezicht. Wie zou zijn aangezicht niet bedekken? Voor de Heilige, die een ontoegankelijk licht bewoont. De tweede keer dat Mozes zijn aangezicht bedekte, dat was toen hij van de berg afkwam. Hij was op de berg geweest. En hij had zijn verlangen aan de Heere neergelegd, voor de Heere neergelegd. Toon mij nu uw heerlijkheid. Dat is een belangrijk begrip in het Oude Testament, hè. De heerlijkheid van God. De Joden hebben het dan over de Shekhinah Yahweh. De Kaboot Yahweh. De heerlijkheid van God zien. Ja, dat was het verlangen van zijn hart. God in zijn volle heerlijkheid. Maar God zei tegen Mozes, nee, dat kan niet, Mozes. Want mij zal geen mens zien en leven. En toch maakte God het mogelijk. Mozes, hij moet zich verbergen in de kloof van een steenrots. En God overdekte met zijn hand. En dan gaat God aan Mozes voorbij. En dan ziet hij God als het ware op de rug. De achterste delen van zijn heerlijkheid. Dan is Mozes zo dicht bij God. Hij ziet God als het ware op de rug. Net als met de zon, hè. Als de zon hoog aan de hemel staat, kun je er niet in kijken. Maar als je 's avonds een rondje over de dik doet en de zon gaat onder, dan kan het wel. Mozes was dicht bij God geweest. En toen hij van de berg afkwam, toen was hem dat aan te zien. Want zijn aangezicht straalde, schitterde. En blijkbaar zo heftig, zodat men het niet kon verdragen. En daarom bedekte Mozes zijn aangezicht. Hij droeg een masker. En van achter dat masker sprak hij tot het volk. En als hij dan de berg weer opging, dan deed hij dat masker af. Dat deksel af. Mozes bedekte zijn aangezicht. En dan zegt Paulus in dit gedeelte, dat doe ik niet. Dat is nu iets wat ik beslis niet doe. Kijk, als het gaat om de heerlijkheid van God, en ze keken naar Mozes, ze konden het niet verdragen. Dus ze hebben maar weinig van die heerlijkheid van God in Mozes kunnen zien. Maar Paulus, wat zegt Paulus? Wat nu Mozes gedaan heeft, dat mag een dienaar van het evangelie niet doen. En dat is ook niet nodig. Onder het nieuwe verbond is dat niet meer nodig. Waarom dan niet? Nou, waar de geest des Heren is, hebben we gelezen, al daar is vrijheid. En dat betekent niet van, nou ja, doe maar waar je zin in hebt. Maar dat woordje kun je vooral ook vertalen met vrijmoedigheid. Dat is het wonder van het nieuwe verbond, hè. We kunnen de Heren met vrijmoedigheid aanroepen. In Jezus' naam. En we leren het natuurlijk onze kinderen, hè. Opent uw mond, eis van mij vrijmoedig op mijn trouw verbond. Dat mag. We worden zelfs opgeroepen om met vrijmoedigheid toe te gaan tot de troon van Gods genade. Opdat wij geholpen zullen worden ter bekwame tijd. Dat is een bijzondere boodschap. Dat dat dan zomaar kan. Ja, alleen in die verse en levendige weg van Jezus bloed. Er is vrijmoedigheid om toe te gaan, want dat dikke kleed dat er altijd was tussen het heilige en het heilige der heiligen. Ja, dat weet je toch wel wat er gebeurde op Goede Vrijdag. Toen Jezus riep het is volbracht en zijn geest gaf. Toen scheurde dat van boven tot beneden. Je keek zomaar het heilige der heiligen in. De weg lag open naar God toe. Nou, dat is het wat Paulus ons leert in het gedeelte dat we overdenken. Vandaag, de dag, wordt ons de spiegel van het evangelie voorgehouden. En daarin wordt ons de heerlijkheid van God in Christus voorgehouden. En je hoeft je aangezicht niet te bedekken. Dat is toch wonderlijk. En de dienaar van het woord hoeft zijn gezicht ook niet te bedekken. Gemeente, blijkbaar is God o zo toegankelijk geworden. In en door Christus. De spiegel van het evangelie. Paulus schrijft erover in vers 18. Wonderlijk. En bij allen. En bij allen. Dus Paulus zegt niet alleen ik. Maar hij kijkt de gemeente in. En hij zegt en wij allen. Met een ongedekt aangezicht. De heerlijkheid des Heren als in een spiegel aanschouwende. Worden naar hetzelfde beeld in gedaante veranderd. Van heerlijkheid tot heerlijkheid. Als van des Heren geest. Dat is de spiegel van het evangelie. Heb je er al in gekeken? In deze spiegel. Heb je toen iets van de heerlijkheid van God in Christus ontdekt? Heb je toen iets gezien wat je nooit eerder gezien hebt? En werd je hart vervuld met heilbespiegelingen? Heeft het wat nagelaten in je leven? Zo ken is mijn vriend, zo ken is mijn liefste, de spiegel van het evangelie. Want wat zag u toen? De kanttekening zegt dan zo mooi. Dat Gods heerlijkheid, genade, wijsheid en macht ons in het evangelie als een spiegel worden uitgedrukt. Dus in die spiegel van het woord, in die spiegel van het evangelie, zie je Gods heerlijkheid, genade, wijsheid en macht. Dus gemeente, wat kunnen we leren? Kijk, als het ging om het evangelie onder het Oude Testament. Natuurlijk, het was er ook onder het Oude Testament. De wet begint al met het evangelie. Ik ben de Heere, uw God, die u uit Egypteland, uit het diensthuis uitgeleid hebt. Maar het werd altijd wel gebracht in een context van angst en vrees. Na Pinksteren is dat toch anders. De geest is uitgestort op alle vlees. En het evangelie is de hele wereld doorgegaan. En we worden aangemoedigd en opgewekt om met vrijmoedigheid tot God te gaan. Paulus zegt dan ook in vers 1. Daarom, omdat wij deze bediening hebben gekregen, naar de barmhartigheid die ons geschied is, zo vertragen wij niet. We zullen niet ophouden. Integendeel, de liefde van Christus dringt ons, zegt hij in hoofdstuk 5. En hij zou de mensen wel willen bewegen tot het geloof. Zo stond Paulus erin, als dienaar van het evangelie. Hij heeft maar één verlangen, wel verlangen dat het licht van het evangelie opgaat in al die donkere harten. Opdat ze verlicht zullen worden met de kennis en de heerlijkheid van God in Christus. Dat is zijn verlangen. Want wat Paulus doet, hij is zich ervan bewust. Het is geen uit de hand gelopen hobby van Paulus. Wat hij doet, zegt hij, dat doe ik voor Gods aangezicht. Dan vergelijkt hij zich weer met Mozes, hè. Hij zegt, wat ik doe, dat doe ik coram Deo, voor Gods aangezicht. En hij beroept zich op de gewetens van zijn hoorders. Corinthiërs, hebben jullie niet gemerkt? Hebben jullie het niet gemerkt? Dat wat ik doe, de bezuin aan de mond zetten, dat ik dat niet doe voor eigen gewin. Dat ik dat niet doe met allerlei bijoogmerken. Maar dat ik dat doe voor Gods aangezicht. En dat ik niet opgehouden heb om de bezuin een helder geluid te laten geven. Dat is het wat Paulus hier zegt. Stond Mozes voor Gods aangezicht? Paulus zegt, ik sta ook voor Gods aangezicht. En dat was niet altijd gemakkelijk. Paulus is ook beschuldigd geworden in de gemeente van Korinthe. De een vond dit van hem en de ander vond dat van hem. Maar hij wijst dat van de hand. Ik heb het niet op een arglistige manier willen verkondigen. Zoals de slang in het paradijs. Nee, in alle openheid, in alle eerlijkheid heb ik het evangelie verkondigd. En God had zelf tegen hem gezegd, als het ging om die goddeloze havenstad Korinthe. dat God veel volk in die stad had. En zo heeft Paulus mogen staan in de bediening der verzoening, ook in Korinthe. En toch, hoe heerlijk het evangelie ook uit de doeken werd gedaan, toch zijn ze niet allemaal tot bekering gekomen, blijkbaar. Hoe kan dat, gemeente? Hoe kan dat? Je leest dat in hoofdstuk 2 al, waar Paulus schrijft dat hij een goede reuk van Christus is in degene die zalig worden en in degene die verloren gaan. Want zo eerlijk moeten we wel zijn. De prediking van het evangelie valt niet overal in goede aarde. Heeft altijd tweeërlei uitwerking. Voor de een een reuken des levens ten leven en voor de ander een reuken des doods ten dode. Als het niet is tot je voordeel, dan zal het zijn tot je oordeel. Want het doet altijd wat. Je bent hier niet blijvend aanwezig. Of je smelt er onderweg, of je verhardt jezelf. Denk aan het voorbeeld van Luther. Als hij zegt, of je bent een pakje boter, of je bent een boom klei. Nou, leg het maar eens in de zon. Een pakje boter en een boom klei. Het is dezelfde zon. Dat pakje boter smelt weg. En die klei die wordt alleen maar harder en harder. Wat heeft er nou nagelaten in uw en jouw leven? Al die preken. Want als het goed is, dan ga je op zondag 2 keer naar de kerk. Toch? Dat doen we toch nog wel in de Moria. Nou ja, als je dan zo ongeveer 100 diensten per jaar meemaakt. En je bent 25 en je gaat zeg maar 20 jaar al naar de kerk. Een klein rekensommetje. 20 keer 100, 2000 preken. Zo ongeveer. En als je dan inmiddels weer 20 jaar verder bent. 45, 4000 preken. Of misschien bent u al 65, 6000 preken. Zie, ik sta aan de deur en ik klop. Hoe lang blijft de Heere nog kloppen? Hoe lang blijft hij nog mest om je levensboom leggen? Werp er geen kleed overheen. Maar luister naar zijn stem, gemeente. Sluit je niet af van de boodschap. Die rolluiken, die moeten niet naar beneden blijven. Die moeten opgehaald worden, gemeente. Maar welke mensen sluiten zich dan af voor het evangelie? Nou, lees eens mee in vers 3. Doch indien ook ons evangelie bedekt is, zo is het bedekt in degene die verloren gaan. Daar staat het, hè. Ze zijn op weg naar het verderf. Er staat eigenlijk letterlijk, zo is het bedekt in degene die aan het verloren zijn gaan. Ze zijn op een weg die niet goed is. De Heer Jezus noemt het de brede weg. En die eindigt in het verderf, gemeente. De luiken blijven dicht. Ze bedekken het evangelie en er gaat een kleed overheen. En nu schrijft Paulus aan de gemeente die in Achaïe zijn. En dan zegt hij, luister nou eens even naar me. Want ja, hoe komt dat toch, hè? Dat er zoveel arbeid aan je te kosten gelegd wordt. En dat je dan toch doof blijft voor het evangelie. Die luiken die blijven maar dicht. Nou, onze eerste gedachte. Ze zijn verblind geraakt. Geldt dat van u en jou? Ze zijn verblind geraakt. Geen verlicht verstand. Geen geopend hart. Maar verblind geraakt, zegt Paulus, door de God van deze eeuw. Vers 4. In de welke de God deze eeuw, wie is dat trouwens, jongelui, de God deze eeuw? God met een kleine letter, hè? In onze vertaling. Satan. De Heer Jezus heeft het over de overste van deze wereld. Waarom de overste van deze wereld? Nou, denk niet gering over de macht van Satan. Want we lopen massaal achter hem aan. Zo is het in deze wereld met de mensheid gesteld. Verblind geraakt door de God van deze eeuw. De wereld gehoorzaamt hem massaal en o zo gewillig. Straks is het uit met zijn macht. Gelukkig, het is de God van deze eeuw, zegt Paulus. Zijn macht is maar niet oneindig. Straks wordt hij geworpen in de poel van duisternis en van verderf. Dan is het uit met zijn macht. Maar hij gaat nu rond als een brissende leeuw. En weet je wat hij doet? Hij wil je zand in de ogen strooien. Hij wil je verblinden, zodat je geen oog hebt voor de boodschap van het evangelie. Zodat je maar niet in die spiegel van het evangelie de heerlijkheid van Christus gaat zien. Hij verblindt je. Het is net als met een tegemoetkomende auto, hè. Als die auto dan het volle licht, het groot licht aan heeft en je kijkt dan in die koplampen, dan raak je verblind en dan kijk je links of rechts en dan zie je op dat moment even niets meer. Is de duivel daar ook niet mee bezig vaak in ons leven? Dat er dingen zijn die zoveel beslag op je leven leggen. Je gaat ermee naar bed en je staat er weer mee op. En dan denk je misschien soms wel eens bezorgd van ja, eigenlijk ben ik daar dag en nacht mee bezig. En dat kunnen allerlei zaken zijn. De duivel maakt het niet zoveel uit hoor. Of het dan gaat om sport, mode, uitgaan en noem het allemaal maar op. Het kan ook godsdienst zijn. Dat je zo bezig bent met dogma's en je weet het allemaal zo goed, maar ondertussen zie je geen heerlijkheid in de Heere Jezus. Gemeente, het is nog steeds Satan die zegt tegen ons mensen, zie je die vrucht? Ja, God heeft wel gezegd dat je er niet van eten mag, maar je kunt het altijd een keer proberen. Daar word je toch alleen maar beter van. Hij heeft zelfs geprobeerd om de Heer Jezus te verleiden. Toen hij hem op een hoge berg stelde en al de koninkrijken van deze wereld liet zien. En toen hij zei, 1 keer voor me knielen. 1 keer mij aanbidden. En ik zal u al deze dingen geven. Maar aan Jezus had hij niets. Ga weg van mij, Satan. Want er staat geschreven, de Heere uw God zult gij aanbidden en hem alleen dienen. De duivel die zorgt er dus wel voor dat wij blind blijven voor het evangelie. En dat wij hem blindelings volgen in alles wat hij ons presenteert. Als het gaat om de begeerlijkheden van deze wereld, de grootsheid van het leven, de verleidingen van het vlees. Gemeente, hij laat je zoveel zien, zodat je verblind raakt. Wees eens eerlijk. Wat kwam er in de achterliggende weken allemaal op ons netvlies? Welke scanners kwamen voorbij? En daarna ging je gewoon slapen? Je liet het allemaal toe. Het kwam allemaal binnen. En je werd ook nog weer wakker. Je mag God wel op je knieën danken dat je er nou bent. He, niet naar elkaar kijken, maar eerlijk voor Gods aangezicht staan. Heere, waar ben ik toch mee bezig? Laat ik me niet door Satan verleiden. Om maar bezig te zijn met dingen die haaks staan op Gods koninkrijk. Misschien ben je wel helemaal verstrikt geraakt in een bepaalde zonde. Zoek dan ook hulp, hè. Buig je knieën in de eerste plaats. Maar misschien een gesprek met een ouderling of een dominee, of iemand anders die je vertrouwen kunt. Wat erg. Als Satan ons nog steeds verblindt met alles wat van deze wereld is. En wat voorbij gaat, gemeente. Want hij wil niet dat je in de spiegel van het evangelie gaat kijken. En de heerlijkheid van Christus zult zien. Want wat moet er gebeuren in ons leven? Het deksel moet eraf, de rolluiken moeten open, om het maar zo te zeggen. Zodat we bestraald worden door de verlichting van het evangelie, der heerlijkheid Gods. Want niemand heeft ooit God aanschouwd, schrijft Johannes. Maar de enige geborene die in de schoot van de Vader is, die heeft hem ons verklaard. En nu mag Paulus een dienaar zijn. En wat is nu de taak van een dienaar? geen kleed over het evangelie werpen, maar het evangelie in uw midden ontvouwen. En u laten zien vanaf alle hoeken en gaten en kanten hoe heerlijk of hij is, wiens naam onder de hemel gegeven is, waardoor wij allen zalig moeten worden. Want heeft het evangelie dan geen effect? Blijven alle deuren dan maar gesloten? Nee, gemeente. Wel, nee. Want al is het waar dat er zijn die zich verharden. Zijn huis moet vol worden. En het welbehagen des Heren zal door zijn hand gelukkig voortgaan. Er is geen reden tot moedeloosheid. Dat zou tot oneer van de koning der koningen zijn. Want zijn woord, het gaat uit en het mag verkondigd worden met gezag. En het zal ook voorspoedig zijn in hetgeen waartoe hij het zendt. Het is zijn werk en zijn werk alleen. Want Satan verblindt. Onze eerste gedachte. Maar de geest verlicht. De geest verlicht. Want God die gezegd heeft dat het licht uit de duisternis zou schijnen, is degene die in ons harten geschenen heeft. Luister eens goed naar die tekst. Jongelui. Want God die gezegd heeft dat het licht uit de duisternis zou schijnen, waar denk je dan aan? Als je de Bijbel leest, dan moet je helemaal naar de eerste bladzijde van de Bijbel toe. Helemaal aan het begin. Want toen God hemel en aarde schiep, wat staat er in de Bijbel? De aarde nu was woest en ledig. En duisternis was op de afgrond. Er was geen leven mogelijk op aarde. Het was chaos. De aarde was er dan wel, maar er was nog geen leven. Het was dor en doods. En toen gebeurde er iets. Toen sprak God. En wat zei God? Daar zij licht. En daar was licht. Hoe donker of het ook was. Wij kunnen ons daar geen voorstelling van maken hoe donker of het geweest is. Nog voordat het licht geschapen werd. Denk aan die astronauten, zomaar even tussendoor, die pas een rondje om de maan gedaan hadden. Ze waren diep onder de indruk van de planeet Aarde. Hoe mooi of die planeet is. Er was er ook een die gezegd heeft, wonderlijk dat de Heere God ons daar een plaats heeft gegeven. Maar ze waren nog meer onder de indruk van de zwartheid, de donkerheid van het heelal. Het was donker op Aarde. En God sprak, daar zij licht en daar was licht. En toen plotseling was daar het licht en alles werd anders. Was de aarde voor die tijd onbewoonbaar en onleefbaar. Toen het licht doorbrak, toen werd alles anders. Want God spreekt en het is er. Hij gebiedt en het staat er. Zo ging God te werk in de schepping. En gemeente, zo gaat God ook te werk in de herschepping. De Heere werkt ook zo eenvoudig, maar wel krachtig en doeltreffend. Hij werkt door middel van zijn woord. Want zijn woord is met macht, gemeente. Het is de geest die ervoor zorgt dat je blinde zielsogen geopend worden, zodat je gaat zien wat je voor die tijd nooit zo gezien had. Ja, inderdaad, de geest werkt ook ontdekkend, overtuigend. En het kan niet gemist worden. Het oneigenlijke werk van de Heilige Geest, zegt Luther, is een zondaar verschrikken en je wakker schudden. Zodat de vraag relevant wordt. Mijn ziel, dus zoek gij uw lot. Hoe zult gij rechtvaardig verschijnen voor God? Maar Paulus, hij bespreekt hier met name de snaar van het evangelie. Als het evangelie opengaat, dat is Gods eigenlijke werk, dan ga je Gods heerlijkheid zien in de Heere Jezus. Een voorbeeld? Paulus zelf? Onderweg naar Damascus? Door God neergeveld? Een heerlijk licht omscheen hem? Het verblindde hem? maar zijn blinde zielsogen gingen open. Wie zijt gij, Heere? Ik ben Jezus, die gij vervolgt. En dan worstelt hij in het huis van Judas. Ananias komt naar hem toe. Saulus, broeder, de Heere heeft mij gezonden, namelijk Jezus die u verschenen is op de weg die gij kwam, opdat gij wederziende en met de Heilige Geest vervuld zou worden. En terstond vielen van zijn ogen gelijk als schellen. En hij werd wederziende en met de Heilige Geest vervuld. Weet je daar ook iets van? Toen je voor het eerst werkelijk mocht zien zoals het is. Toen je voor het eerst heerlijkheid zag in Emmanuel. Ik denk aan die belijdeniscategezant die belijdenis wilde doen. En ik zei tegen haar, maar wat is er nou gebeurd in je leven? En ze zei heel eenvoudig, dominee, ik was blind en nu mag ik zien. Mooi, hè? Het heeft me zo diep geraakt. Ik was blind en nu mag ik zien. Ik heb in Ridderkerk gestaan, dicht bij Rijsoord, een klein gehuchtje. Er staat een mooi kerkje. En boven de voordeur van de kerk staan de woorden, word ziende. Mooi, hè? Als je zo de kerk ingaat. Word ziende. Want sprak God bij de schepping, daar zij licht en daar was licht. Zo werkt de Heere ook vandaag. Door de prediking. Want het heeft God behaagd door de dwaasheid der prediking zalig te maken die geloven. Zodat je ook mag weten met Paulus in Efeze 5. Eertijds waart gij duisternis, maar nu zijt gij licht in de Heere. Wandelt dan als kinderen van het licht. Gemeente, weet u het al, weet jij het al? Dat het licht is opgegaan in je hart. Want dan worden we geroepen om zelf ook een licht te zijn, hè? Opdat anderen onze goede werken in Christus mogen zien en zij ook tot Christus getrokken zullen worden. Dan kun je in de duisternis toch niet blijven. Dan ga je wel het verschil in je leven ontdekken tussen duisternis en licht. Ook in je eigen ziel, maar ook in de wereld om je heen. En dat brengt strijd met zich mee. Schijnen wij als een licht in deze donkere tijd? Mogen anderen het zien? Dat er een gemeente is, te midden van al die andere kerken, maar ook de Moria-kerk, waar het woord beslag legt, waar mensen tot bekering komen, waar geloof gewerkt wordt. Zijn wij een licht op een kandelaar? Want dat heeft Jezus toch gezegd in de bergrede, dat we een licht moeten zijn op een kandelaar, een stad op een berg, Matthäus 5. Ik denk aan die dominee die in een grote gemeente stond. En die ging, ja, meestal ging hij onaangekondigd op bezoek bij de mensen. En dan rammelde hij aan de deur. En dan werd er nogal eens geroepen. Wie is daar? En dan riep hij terug. De man van het licht. De man van het licht. Gemeente, wat heerlijk. Om dan hier te mogen zijn, in de werkplaats van de Heilige Geest. Want als het licht opgaat in je leven, dan ben je niet uit op spectaculaire dingen. Die misschien zogenaamd ook geestelijk geduid moeten worden. Want dan ga je dingen zien die vaak o zo gewoon zijn. Wat bedoelt u nou dan, dominee? Nou, ik zal een voorbeeld nemen. Simeon in de tempel. Wat daar iedere dag gebeurde, dat gebeurde toen ook. Een jonge moeder met een baby op de arm. En hij neemt dat kind en hij zegt, nu laat gij, Heere, uw dienst gaan in vrede, want mijn ogen hebben uw zaligheid gezien. Een licht tot verlichting der heidenen. en tot heerlijkheid van uw volk Israël. Begrijpt u wat ik bedoel? Vorige week was het avondmaal. Wat stond er op tafel? Een stukje brood en een slok wijn. Geen drie gangen diner. Niet veel lekker, hè. En toch, dit is mijn lichaam voor u gebroken. Dit is mijn bloed voor u vergoten. Je kijkt er anders naar. Dat is wat we noemen geopende ogen. Je kijkt er door het geloof naar. En dan allerlei andere blink-blink van deze wereld. Dat verbleekt. Maar wat God gezegd heeft, dat krijgt waarde. Je gaat heerlijkheid in Immanuel zien. Dat staat in onze tekst. Dat is het werk van God zelf. Want God die gezegd heeft dat het licht uit de duisternis zou schijnen, is degene die in onze harten geschenen heeft om te geven verlichting der kennis, der heerlijkheid Gods in het aangezicht van Jezus Christus. Dan ga je meer heerlijkheid zien in de evangelieprediking en in de opening van het woord, dan dat mensen gezien hebben die heel de wereld overgereisd zijn, heel veel in hun leven meegemaakt hebben. Gemeente, zijn je ogen al geopend? Heb je hem al leren zien? Wie? Nou, dat kind in de kribbe. Maar ook die man van smarten in Gethsemane. Toen zijn zweet werd gelijk grote droppelen bloed. Wat een heerlijke borg. En toen hij de weg naar Golgotha ging, met het kruis op de rug, toen hij daar hing aan het vloekhout, heb je heerlijkheid in hem gezien. Ik voor u, daar gij anders de eeuwige dood had moeten sterven. Wie is nou je liefste? Wie is nou je liefste? Heb je heerlijkheid in hem gezien, die dood en graf heeft overwonnen en die ook opstond, opdat wij zouden delen in zijn leven, in zijn rechtvaardigheid, en ten hemel gevaren is, ons ter goede, waar hij zit aan zijn vaders rechterhand, waar hij altijd leeft om voor ons te bidden? Zie je heerlijkheid in hem, of vergaap je je aan deze wereld? Sta je blind op alles wat de wereld wil geven? Tenminste, zegt te willen geven. En zegt te kunnen bieden. Dan sta je straks met lege handen. Ik heb het misschien wel eens verteld, hè? Als het gaat om die twee jongens in de christenreis van John Bunyan. Op enig moment komt christen in het huis van uitlegger. En dan ziet hij twee jonge mannen die naast elkaar zitten. En die ene jonge man, die speelt met kostbare vazen. Maar de ene na de andere vaas valt hem uit handen in gruzelementen op de vloer. Uiteindelijk heeft hij niks meer over. Die andere jonge man, die heeft de handen gevouwen, de blik omhoog geslagen. Want hij verwacht een stad die fundamenten heeft. Dat is kunstenaar en bouwmeester God zelf is. Jezus heeft toch gezegd, waar je schat is, daar zal je hart zijn. Gemeente, heb u al heerlijkheid gezien in de Heer Jezus? Zijn je ogen voor hem geopend? Heb je hem leren zien als de schoonste van alle mensenkinderen? Daar er genade op zijn lippen is uitgestort, de roos van Saron, de lelie der dalen, heb je het uitgeroepen met de bruid en al wat adem is, is gans begeerlijk. Dat gebeurt als de Heer je ogen opent. Dan zeg je, ik kan iedereen missen, maar Jezus kan het niet meer missen. Hem heb ik nodig. Gemeente, weet u wat de kanttekening opmerkt bij deze tekst? De heerlijkheid van God, die in het aangezicht van Mozes blonk en van hem werd bedekt, schijnt nu veel heerlijker in het aangezicht van Christus. En deze heerlijkheid wordt niet toegedekt. Prachtig onderwijs. Mozes vertoonde iets van Gods heerlijkheid, zeggen ze dan, maar het werd toegedekt. En nu de heerlijkheid van God, zoals die in Christus geopenbaard wordt, is veel heerlijker en dat wordt niet toegedekt. Gemeente, zien wij heerlijkheid in de Heer Jezus? Is Hij voor je gaan schitteren? Gods vriendelijk aangezicht heeft vrolijkheid en licht voor alle oprechte harten. Weet je wat dat betekent voor u en voor jou? Gemeente, dan kennen wij nu ten dele. Zolang wij in deze wereld zijn, wordt het geloofsoog weer verdonkerd, bedroeven wij de Heilige Geest. Maar de Heere doet geen half werk. En hoe nodig is het telkens weer dat we weer bij de bron gebracht worden, dat we weer ogenzalf krijgen en dat we scherper en heerlijker mogen zien wie Hij voor ons is. En zo is de pelgrimsreis door het leven. Om hem steeds beter te leren kennen. Om steeds meer heerlijkheid in hem te gaan zien. En dan komt er ook een verlangen in je hart. Welk verlangen? Om hem straks te mogen kennen zoals wij van hem gekend zijn. Om de koning straks te zien in zijn volle heerlijkheid. En ons dan voor eeuwig in hem te verblijden. Want het licht dat van zijn aangezicht straalt, zal dan ten hoogste toppen stijgen. Gemeente, het zijn toch wel twee belangwekkende punten. Hoe lang krijgt Satan nog de kans om je te verblinden? Kun je daar nog mee leven? Of zeg je, nee, luister dan naar zijn stem. Maak je op en word verlicht. Want het waarachtige licht schijnt nu. Wat zou het een wonder zijn, misschien wel vanmiddag voor het eerst, dat je zegt, weg wereld, weg schotten. Je kunt niet bevatten hoe rijk of ik ben. Want ik heb alles verloren, maar Jezus verkoren, wiens eigen ik ben. Op hem te zien, hem je leven te wijden, te wandelen als een kind van het licht. Om dan straks ook in dat volle licht te mogen delen. En voor eeuwig met hem te zijn. Gemeente, straks zullen we hem zien. Zoals hij is. Gods vriendelijk aangezicht. Heeft vrolijkheid en licht. Voor alle oprechte harten. Amen.